Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering, graag even je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij, net als wij, gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e-book. Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw GPS naar geluk en succes. In route 27 hebben we Johan Daasleer te gast. Johan is industrieel ingenieur, arbeidsanalist en wijdt zijn leven reeds meer dan 15 jaar lang aan werkvereenvoudiging en de creatie van extra tijd. Eerst bij Coruit, nu als trainer in time management. Zijn klanten noemen hem kortweg Mr. Simplicity. Hij voert een praktisch pleidooi voor het efficiënt omspringen met je tijd. Gewapend met eigen voorbeelden en een koffer vol grote en kleinere tips, leert hij zijn publiek hoe effectief extra tijd te maken voor hun passies, voor wat ze zelf willen doen. Al te vaak immers werken we tegen ons brein, waardoor we in een reactieve modus terechtkomen. Het laatste en het luidste probleem krijgt alle aandacht, het belangrijke wordt weggeduwd door het dringende, maar in deze podcast leer je hoe je dit kunt herkennen en vooral ook hoe te breken met deze trend. Veel luisterplezier in deze gestructureerde en chaotische podcast.
Dag Johan, welkom bij ons in de podcast.
Dag Timothy, dank u om mij te hebben.
Ja, dat is graag gedaan. We zitten een keer in een iets andere setting. Dit interview gaat via digitale weg. We nemen op via Zoom. Mm-hmm. We gaan eens kijken wat dat geeft.
Elk in ons kot.
Dynamiek. Elk in ons eigen kot. Voilà. Ja. Zoals de maatregelen ons voorschrijven.
Ja.
Wij starten ons interview eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast. En in dit geval was dat Geraldine Huibrecht. Zij is social media expert. Mm-hmm. En zij vroeg zich af, Johan, wat maakt jou gelukkig?
Ja, ik ben de laatste jaren heel hard ontwijfel of dat ik wil gelukkig zijn.
Oké. Okay.
Omdat dat zo'n containerbegrip is, maar het gaat mij eerder over van hoe kan ik nu zorgen dat ik content ben. Ik weet niet of dat je waarschijnlijk wel zit bekend met het werk van Kahneman?
Een beetje, ja. Ja. Van de gedragspsychologie.
Ja, van de man die de Nobelprijs gewonnen heeft in de economie, die zo behavioral economics gestart is. En zijn premisse is van het zoeken naar geluk maakt ons niet content. Stel dat je ziek wordt, ja, dat gaat waarschijnlijk je niet gelukkig maken, maar misschien kun je wel nog content zijn in dat geval. Mm-hmm. Dus ik heb toch zo wel in mijn hoofd een beetje een switch gemaakt tussen van ik wil gelukkig zijn, tussen ik wil gewoon content zijn. En wat maakt mij content?
Dat is een valvraag, inderdaad.
Ja, het gevoel hebben dat ik vooruitgang bekom. En het gevoel hebben dat ik ergens toegevoegde waarde heb. Dat zijn okay. De twee dingen die voor mij belangrijk zijn om content te zijn. En de uitdaging is dan, als je geen gevoel van toegevoegde waarde hebt en geen gevoel hebt van vooruitgang, kun je dan ook nog content zijn. Dat is echt wel een uitdaging.
Ja, is dat zo in ieder geval? Als je het gevoel hebt dat je niet vooruit gaat en van toegevoegde waarde kunt zijn?
In de lockdown heb ik toch wel heel hard gemerkt dat wat mijn business doet, is we leren mensen van productiever te zijn. We geven opleidingen in bedrijven. Mm-hmm. We doen ook één-op-één coachings. En op 2 dagen is onze omzet helemaal weggevallen. Dus van 3 tot 4 keer per week voor een groep te staan, ben ik teruggevallen tot 0 keer per week voor een groep te staan.
Ik kan me wel voorstellen dat je dan niet content bent.
Nee. Ook vooral omdat ik denk dat ik daar... Allee, en dat heeft mij dat wel geleerd, is van... Tjoe, ik vind precies mijn toegevoegde waarde wel in dat, als ik iets verteld heb, dat mensen een inzicht hebben en dat ik dan achteraf van hen hoor van, tjoe, dat heeft mij heel hard geholpen. En dat miste ik nu heel hard in de lockdownperiode. Ja, en dan heb ik moeten gaan zoeken van, wat gaan we dat gevoel teruggeven? En ja, dus hebben we gaan gratis coaching sessies gaan aanbieden aan onze klanten. En dan moet ik wel zeggen, dat heeft me wel geholpen om zo het gevoel te hebben, Johan, je hebt nog toegevoegde waarde. Je ziet nu niet cent op je bankrekening, want ja, die cent op de bankrekening was een manier om mijn toegevoegde waarde op een of andere manier te meten. Je ziet nu daar niet in, maar hoort het wel van de mensen op het einde van het gesprek van, ja, ik ga dat doen, ik ga dat doen. Sommigen die er achteraf ook nog een mailje sturen van voor te bedanken, dan dachten we, oké, ik heb toch nog toegevoegde waarde. En ik merk wel dat ik dat nodig heb.
Ja. En wat is voor u zo, nu dat we dan toch over de lockdown en zo bezig zijn, wat is voor jou de belangrijkste les? Welk inzicht heb je opgedaan tijdens deze toch wel bizarre periode?
Ik heb meer structuur nodig. En ik moet ook gedisciplineerder zijn. Omdat als ik dat niet doe, dan word ik... Ik heb een goed Nederlands woord, dus ik ga het in het Engels zeggen. Ik word dan complacent, ik word dan lui. Dan is morgens een gevecht om tegen mezelf te zeggen, kom aan jong, de wekker is hier afgelopen om 6:30. Komt er hier maar uit. En ik gebruik een aantal trucjes. Er zijn een paar dagen dat ik om 7:00 al een afspraak heb met iemand om te bellen voor een kwartier. Ja, dan ben ik wel al verplicht om eruit te komen uit mijn bed. Maar als ik geen structuur zou bouwen, dan verlies ik mijn momentum. Dus ik heb structuur nodig. En nu in die lockdown heb ik meer structuur nodig als ervoor. Omdat, ja, dan is er structuur. Ik moet naar klanten. Ik geef een workshop van 7 tot 5. Ik moet naar die klant. Dat ik naar die klant moet, is een structuur op zich. Ja, nu moet ik niks. Ik moet echt niks. En ik heb die structuur wel nodig. Dus anders heb ik ook niet het gevoel van vrijheid hebben. Dat klinkt helemaal raar. En dus daar een Amerikaanse Navy SEAL, Jocko Willings noemt hem, die heeft zo'n uitspraak, freedom equals discipline, of discipline equals freedom. Ja, ik ken hem er wel in volgen.
Je zegt van, ik heb die structuur nodig eigenlijk om meer vrijheid te hebben. Dus door jezelf keuzemogelijkheden te ontnemen, ja. De structuur in te bouwen en vaste tijdstippen, vaste dingen te doen, ontneem je eigenlijk jezelf de vrijheid, maar dat geeft dan weer vrijheid.
Er is zo een term, de paradox of choice. Te veel keuzes maakt u niet content. Mm-hmm. En dat is Barry Schwartz die daar wat onderzoek naar gedaan heeft. En als er te veel keuze hebt, dan heb je veel meer het gevoel van ik heb dat niet, ik heb dat niet, ik heb dat niet. Er is dan meer dat je niet hebt dan dat je wel hebt. Als er weinig keuze hebt, is dat probleem er niet. En als mensen zitten we wel heel... We zitten helemaal niet rationeel in elkaar. En van opleiding ben ik een ingenieur. Dat heeft dus wat geduurd voordat ik door had van... Johan, jij bent ongelooflijk irrationeel. En je moet ook niet rationeel zijn. Alleen je eigen irrationaliteit kun je wel gebruiken als je ze beter kent. Dus dat is voor mij dan een zoektocht van... Hoe zit ik veilig in elkaar? En dan is zo een periode van lockdown wel een omstandigheid die je nog niet zit tegengekomen. En daar kun je iets van leren.
En je spreekt ook over, naast structuur spreek je over discipline. Wat heb je op dit moment om die discipline op te kunnen brengen?
Het is vooral de beweging. En ook voor wat voor mij heel goed werkt, is sociale accountability.
Ja, dus iemand zoeken in je omgeving waar je een afspraak mee maakt om je eigenlijk te controleren.
Ja, dat werkt voor mij heel goed. Of ik moet heel veel energie hebben en dan heb ik niet zoveel accountability nodig. Maar een deel van mijn energie wordt opgebouwd door toegevoegde waarde te zien. Omdat die nu minder is, heb ik minder energie. En dan heb ik meer structuur langs de buitenkant nodig. En het is die combinatie van de twee, denk ik. En hoe beter dat je eigen kunt, hoe beter dat je dan met de veranderingen kunt omgaan en dat dan bouwen. Maar dat duurt bij mij toch wel even voordat ik dat doorheb. Van, er is iets mis. Wat kan ik dan proberen om dat weer goed te maken? En wat dat mij heel hard helpt, is... Op een bepaald moment heb ik gezegd van... Hoe moet ik over mijn eigen nadenken om een beetje een model te hebben? om te kijken naar de realiteit. En het model dat ik gekozen heb, is zo een beetje evolutionaire psychologie, evolutionaire antropologie. Want waar we vandaan komen, dat laat ons wel een aantal clues wat dat we nodig hebben.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, in onze evolutie hebben we altijd mensen nodig gehad rondom ons. Dat hebben we nu ook nodig. In onze evolutie heeft ons lichaam geleerd van energie te maken op verschillende manieren. Ja, die kunnen we nu ook gebruiken. In onze evolutie is slaap altijd belangrijk geweest. Ja, dat wil dus zeggen dat we nu ook goed met onze slaap moeten omgaan. En daar kijk ik heel hard van, verdorie, deze methode, klopt dat een beetje met die evolutionaire psychologie? Dan ben ik bereid om te proberen. Als het ervan afwijkt, dan denk ik van, nee, ik ben geen wetenschapper genoeg om te beoordelen of dat gaat werken of niet. Maar met dat model in gedachten van evolutionaire psychologie zeg ik van, nee, dat gaat waarschijnlijk niet werken.
Heb je het dan over het reptielenbrein en het zoogdierenbrein en zo?
Onder andere over het reptielenbrein, over het zoogdierenbrein, over ons centraal zenuwstelsel. Niet alleen hoe dat we gemaakt zijn als mens, maar ook de sociologie er rond. Als ik zo'n model gebruik bij ons in de workshop, dan zeg ik dikwijls van, verder is het een combinatie tussen drie. Het is psychologie, sociologie en technologie. En verder is dat is iets weten over jezelf, iets weten over de interactie met de anderen en iets weten over de interactie met de wereld buiten jezelf en de mensen. En dat zijn die drie poten.
Ja.
Ja, en daar ben ik op zoek van meer inzichten, hoe dat ik erin sta. Want ja, we zijn niet allemaal hetzelfde. Maar hoe dat bij mij zit, want als ik mijn eigen beter ken, dan kan ik het ook beter inzetten.
Ja, klopt. En jezelf beter leren kennen, dat is eigenlijk onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Een van de pijlers van onze podcast ook. Kun je onze luisteraars eens toelichten wat voor traject dat je al doorlopen hebt? Kun je ons eens meenemen naar de kleine Johan en hoe die geworden is tot wat hij nu is?
Ja. Ik heb vorig jaar Abraham gezien. Vertel iets over mijn leeftijd. En van opleiding ben ik een ingenieur. Industrieel ingenieur. En dan na mijn legersdienst heb ik gestart met werken bij eerst een klein bedrijfje, 6 maanden, bij Wilco Products. Die doen sierpleisters. Langs de buitenkant van de gevel wordt er zoiets opgezet. En dat mocht ik verkopen. Dat was mijn eerste ervaring. En ik was daar niet zo goed in. Ik was toen ook niet matuur genoeg, denk ik, om mensen te overtuigen die 20 jaar later, ouder waren dan ik, dat ze producten moesten kopen waar ze veel meer van wisten dan ik.
Een harde sales eigenlijk.
Ja, dat was harde sales en ik denk niet dat dat mijn natuur is. En dan ben ik gestart bij te werken bij Colruyt als werkvereenvoudiger, processen optimaliseren. Ben ik 2 jaar gerand geweest door Colruyt in een winkel. In Overijs ben ik gerand geweest. En dan ben ik leidinggevende geworden van de werkvereenvoudigers, van mijn vroegere collega's. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan. En dan ben ik verantwoordelijk geworden voor de afdeling opleiding en vorming bij Colruyt. En het ene was, werkvereenvoudiging was heel analytisch. Maar ook wel, ja, je moet mensen het laten implementeren. Maar toch was dat, als ik naar HR ging, nog een andere kant. Een meer fluffy kant, een meer... een andere kant.
Dus dat was wel,
zachter. Niet zozeer zachter, maar... anders gewoon. En qua groeiopleidingen, dan moet je als je bij Colruyt werkt, helemaal niet klaar. Er zijn een hele hoop trajecten die je kunt volgen om jezelf beter te leren kennen. En ik heb er een hele hoop opleidingen gevolgd, gaande van MBT, yoga, persoonlijke groeitrainingen. Allerlei trainingen die worden aangeboden die je er kunt doen om jezelf beter te leren kennen. En dat wordt er ook zo genoemd. Feitelijk, de trainingen dienen ervoor omdat je beschrijft het als een soort berg. En als de zon schijnt, wat gebeurt er met een berg? Dat heeft een schaduwkant. Hoe groter dat een berg is, hoe groter dat de schaduwkant is. Wat je met de opleidingen doet, is feitelijk de zon wat verzetten, zodanig dat je die schaduwkant beter leert kennen. Niet zozeer om die goede eigenschappen weg te doen, nee, om degene die ernaast zitten, die er ook gewoon uit volgen, beter te leren kennen en je ook een stukje tegen te beschermen. En ja, dat gaat allemaal over je eigen beter leren kennen.
Ja, zelfreflectie.
Ja, onder andere, ja. Ja, inderdaad. Ja.
En hoe heb je dan de stap gemaakt tussen, ja, vanuit de code uit, mm-hmm, richting je eigen bedrijf? Want je hebt je eigen onderneming opgericht.
Ja, zo 2002 denk ik dat was, zat ik voor de zoveelste keer verzopen in het werk. En ik lees heel graag. Ik heb al een paar boeken genoemd, ik lees heel graag. En ik was op een boek gestoten van David Allen, de man die Getting Things Done geschreven heeft. En dat was een boek, in Nederlands was dat vertaald door Doe Het Nu. Een compleet slechte vertaling is van dat boek. Ik begin dat te lezen, ik zie daar toch iets in. En ik begin dat ook wat toe te passen, dat gaat niet zo goed. Ik vraag om een baas toestemming om daar naartoe te gaan. Een beetje eerst een leugen, want ja, ik dacht, ik verkocht hem dat als, dat is werkvereenvoudiging voor kenniswerk, omdat ik dan niet in de picture moest staan. Feitelijk was ik een beetje beschaamd dat ik mijn controle kwijt was. Mm-hmm. Schaamte is nooit een goed teken. Omdat als je beschaamd bent, dan gaat iets wegstoppen en ben je ook niet bereid om er iets aan te doen. Maar ik zie mijn baas dus twijfelen, dus ik heb het idee van, ik moet heel eerlijk zijn, want anders ga ik niet mogen gaan. En die zegt dan, nadat ik dat zo een boezeming gedaan heb, van, ik ben controle kwijt, van, je hand was al verkocht voordat je dat gezegd hebt, maar ik heb dat helemaal niet gezien bij u dat jij controle kwijt bent.
Okay.
Wat dan nogthans zo was. En dan ben ik met twee collega's naar een workshop gegaan van David Allen. Dat begint te implementeren en ik was zo enthousiast dat ik voor mijn eigen mensen een opleiding in elkaar gestoken had rond Getting Things Done. En twee dagen na die opleiding krijg ik een telefoon van iemand buiten de firma dat zijn vrouw bij mij de workshop had gevolgd en dat hem dat wou in zijn bedrijf. Ik denk, ja, natuurlijk wil ik dat doen. Ik ben hier een beetje zot momenteel van Getting Things Done. Natuurlijk wil ik dat doen. Dus ik nam met een baas van, oké, mag ik dat doen? Wat gaan we ervoor vragen? En die zegt, nee, we gaan dat niet doen. Dat zit niet in onze core business, we gaan dat niet doen. Ik denk, maar ik wil dat wel doen. Waarschijnlijk had hem dan bij mij wel gezien dat ik enthousiast was. En dan heeft hij mij bij de HR-directeur gestuurd. En die zei, ja, zorg dat je ergens iets hebt, dat je het kunt doen en dat je kunt factureren. En de eerste keer heb ik dat gefactureerd via een collega uit een buitenwereld, een collega-opleider. En dan 6 maanden later heb ik dat aan hem gefactureerd. Omdat ja, het juridisch vehikel dat ik moest hebben nog niet klaar was.
Ja, ik had nog geen BTW-nummer.
Ik had nog geen BTW-nummer. Ik wist ook nog niet, wat ga ik nu doen? Ga ik zelfstandig in bijberoep zijn of wat ga ik doen? En dan heb ik beslist van, ik ga een BVBA maken. Omdat ik moest daar geen geld uit hebben. Ik was ook niet de bedoeling van bij Colruyt weg te gaan. Ik had heel de bedoeling van een paar keer wat workshops te geven en dan dat geld dat er ging komen te gebruiken om, ja, opleidingen te doen die niet mogelijk waren bij Colruyt.
Ja.
Dat was de bedoeling. Ik moest er geen geld uit hebben. En dat was de eenvoudigste manier en de beste manier, gewoon een BVBA maken, waar dat geld kon blijven inzitten. Dat ging het minst kosten. En ik heb dat dan een aantal jaren gedaan. Een jaar of 3, denk ik. 3, 4. En dan op een bepaald moment heb ik toch gedacht van, ja, ik ga er toch op mijn eigen benen staan.
Dus. Ja. Ik hoorde nu praten over Getting Things Done. Mm-hmm. Sommige luisteraars zullen precies weten over wat dat gaat, mm-hmm, Getting Things Done. Maar kan je een keer uitleggen voor onze luisteraars wat dat inhoudt? Ik weet, het is alles uit je hoofd halen en dan verzamelen en er iets aan.
Feitelijk wat ik uit Getting Things Done geleerd heb, is van inderdaad niks in je hoofd steken, omdat je wilt hier en nu zijn. En als je dan begint te denken van, ik moet dat nog doen, dan ga je jezelf afleiden. Getting Things Done maakt goede lijsten. Het is een methodiek. Het is geen een tool, maar een methodiek om lijsten te maken. En ons methode is daar schatplichtig aan. Dus we hebben de basis van Getting Things Done gebruikt om ons methode master to-do-list te maken. Maar die lijken wel een beetje op elkaar met een aantal toevoegingen. Waar ik denk van, dat zijn een aantal optimalisaties die we gedaan hebben in Getting Things Done. Maar basis is, je steekt niet in je hoofd, je verzamelt het. Je kunt meerdere verzamelplaatsen hebben. Je inbox is een verzamelplaats. Goede ideeën die ik opdoe onder de baan, zou ik kunnen in een schriftje schrijven, dan is dat ook een verzamelplaats. Maar wat er in die verzamelplaatsen staat, moet ik consolideren. Ik maak zo een zandlopermodel, consolideren naar 1 betrouwbaar systeem. En dat ligt ook heel hard in het verlengde, omdat hoe dat onze aard is, Ons brein dat wil graag instant gratification. Nu succes. Dat wil dus zeggen, als je mij 10 minuten geeft en mijn werk staat op 10 plaatsen, dat mijn belangrijkste werk gaan zoeken mij geen instant gratification gaat brengen. Nee, wat gaat mij gaan brengen is, verdorie, ik ga hier moeten zoeken en die 10 minuten gaan niks opbrengen. Dus wat ga ik doen? Ik ga iets anders doen om mij in die 10 minuten instant gratification te geven. En dan de verleiding om naar nieuwe binnenkomende informatie te gaan kijken is zodanig groot dat die pool van de inbox ongelooflijk groot is voor de meeste mensen. Dus het is een methode om je to-do's te organiseren zodanig dat je ze kunt loslaten.
Ja, dit is een van mijn lievelingsquotes van David Allen. Your mind is for having ideas, not for holding them.
Ja. Ik zeg, verder is het niet anders maken als je eigen Linda. En wat is Linda? Linda was de persoonlijke assistente van mijn laatste baas. En wat deed Linda? Die gaf aan Tony 's morgens zijn agenda. En zegt hem van, kijk, dat is wat je vandaag moet doen. Dat zijn de mensen die je moet bellen, die beslissingen moeten maken. Die gaf hem de triggers voor zijn acties. Hij kon dat nog altijd negeren, maar het was toch in zijn beste interest om dat toch te volgen, omdat Linda dat wel goed organiseerde. Linda was zijn betrouwbaar systeem.
Ja.
En verder, zo, als je geen Linda hebt, dan moet je zelf in maken.
En hoe ziet jouw Linda eruit?
Met kleurtjes. Ik gebruik de taakmanager van Outlook om mijn lijstjes te maken. Zo ziet mijn Linda eruit. En dat is... daar is een wijd bij ons concept gemaakt van de Russische popkes. Omdat er een verschil is tussen de methode, wij noemen dat de wat, en hoe dat je dat doet. Ja? De methode is, ik maak lijstjes zodanig dat ik mij kan focussen. Hoe dat we dat doen, ik doe dat nu in Outlook. Maar dat kan ook in een Atoma-schriftje. Dat kan ook in een Word-document. De hoe is anders, is niet hetzelfde als de wat. Ja. En waarom noemen we dat de Russische popkes? Is omdat als je kijkt naar mensen langs de buitenkant, je ziet eerst hoe dat ze dingen doen. 15 jaar geleden, als ik een idee had, schreef ik het op een stukje papier. Een post-it die ik in mijn zak had. Nu gebruik ik mijn telefoon om mijn eigen e-mail te sturen. Wat ik doe, is nog altijd hetzelfde. Hoe dat ik het doe, is ondertussen gewoon veranderd.
Ja, geëvolueerd ook.
Ja, en waarom dat ik dat dan doe, is ook nog hetzelfde, want ik wil een leeg hoofd hebben.
Is dat dan ook die app dat je gebruikt, Braintos? Dat je dan,
ja, ik gebruik Captio, maar dat is soortgelijk. Ja.
Ah, ja.
Ja. En we hebben... Als je een methode hebt, kun je het ook gaan een stukje automatiseren. En dat gaat misschien heel raar klinken, maar als ik naar mezelf iets stuur met een bepaald codewoord, ga Outlook dan via regels onmiddellijk in het juiste lijstje steken. Als ik een idee bedenk en ik zeg van, tjoe, dat is niet meer voor deze week, ik doe die Captio open, ik type daarin 1W dubbel punt, dan zal ik op het microfoontje drukken, zal ik dicteren wat ik, het idee dat ik bedacht heb, ik zal op send drukken en dan is dat georganiseerd. Het zit niet in mijn hoofd, maar het zit al in de juiste lijst. Dat is makkelijk, hè? Dus ja. Ik heb ook heel weinig weerstand om, als ik een idee heb, ook soms een dwaas idee, om dat te verzamelen in die lijst te schieten.
Ja, dat kan wel waardevol zijn, want ja, uiteindelijk, als je een goed idee hebt of een dwaas idee, kan dat later misschien nog van pas komen. Maar als je niet direct registreert of opschrijft, dan vervliegt het weer. En ja, je hersenen zijn niet gemaakt om dat allemaal bij te houden.
Ja, en tander is ook gevaarlijk. Want als je het op dat moment echt wel een goed idee vindt en je hebt geen goed systeem, dan begin eraan.
Ja, actiegerichte mensen zouden dan direct mee aan de slag kunnen gaan.
Ja, omdat anders zit het kwijt, dat idee. Je wilt het niet kwijt, maar je hebt geen goed systeem, dan moet je eraan beginnen. Met als gevolg dat misschien binnen 2 weken dat je er een hele hoop acties aan gedaan hebt en je dan realiseert van, nee, het was toch dat niet. Maar als je het op een lijst gooit, ik noem dat dan een incubatielijst. David Allen noemt dat dan later misschien. Ik noem dat een incubatielijst. Nog niet gestart. Niet prioritair deze week. Het zijn allemaal benamingen voor hetzelfde. De namen van de lijstjes, ik lig daar niet meer wakker van. Ik ben er ook niet meer fundamentalistisch in. Ik zeg, het moet bij u resoneren. Als het bij u niet resoneert, ga je het ook niet gebruiken. Maar als het op die lijst staat en de volgende week zie ik dat opnieuw, dikwijls dat ik denk van, wat had ik gedacht op het moment dat ik ging aan bedenken, was dit helemaal geen goed idee. Delete.
Maar als je op dat moment... Luisteraars... Ah ja, sorry.
Nee.
Ja.
Maar als je op dat moment zo verliefd bent op dat idee, bij mij is het grote gevaar dat ik dat ga doen. Dat is zo'n Ik vergelijk dat, ik wel zei, goede lijstjes maken is hetzelfde als een goed boodschappenlijstje maken. Gaan winkelen naar de koolruit met honger. En geen boodschappenlijstje, dat zorgt ervoor dat er veel meer in je kat ligt dat je nodig hebt. Dat je soms niet mee hebt wat je echt nodig hebt. Maar dat is hetzelfde als je werk doen zonder een goed lijstje. Juist hetzelfde. Je hebt meer dingen gedaan dan niet nodig waren. En je hebt niet gedaan wat dat nodig was. En dat is niet anders. Ja.
Ik kan me nu wel voorstellen dat sommige luisteraars denken, ja, ik ben nogal chaotisch, ik heb geen lijstjes. Hoe begint het daarmee? Dus voor onze luisteraars heb je dus een concrete tip dat je zegt van, begin simpel, maar wat is simpel beginnen?
Wat dat voor mij simpel beginnen is, is het is wat moeilijk om te zeggen van waar dat je moet beginnen. Omdat ik beschouw dat als een proces. En voor mij zijn er 4 grote stappen in. En de eerste stap is dat verzamelen. Tweede stap is van wat ik verzameld heb, organiseren. De derde stap is mijn aandacht leiden. Dat wil dus zeggen, ik moet regelmatig naar die lijstjes kijken. En de vierde stap is dat ik moet doen. En afhankelijk waar dat u een bottleneck nu zit, daar moet je beginnen. En waarom vertel ik dat? Is omdat ik daar zelf in die val getrapt ben om dat verzamelen eerst te verbeteren. Wat gebeurt er dan? Eigenlijk na 2 weken zie ik van, shit man, ik heb veel meer werk dan dat ik dacht, maar ik krijg niet de belangrijkste dingen gedaan. Dat betekent dat op dat moment, ik lever inspanningen om iets te verbeteren, maar ik zie geen resultaat. Wat dat met mijn goesting doet, je gaat zo naar beneden. En ze, ik denk maar, dat helpt je niet, ik krijg er precies nog meer werk bij, dat helpt je niet. En dan heb ik geluk gehad dat ik met een collega naar de vertelling gegaan was en dat Guido toen tegen mij zegt van, Johan, je gaat nu toch niet stoppen. Probeer dit een keer. En de Guido zei tegen mij van, je moet iets proberen, dat noemt de wachten op. Alles wat ik op het wachten ben, staat op een apart lijstje. Hij zei, ik heb daar ongelooflijk veel baat bij gehad die 2 weken, mij heeft dat geholpen. Ik maak dat lijstje wachten op, nog niet to-do-lijsten, alleen maar een lijstje wachten op. En wat merkte ik? Door dat te doen, waren een aantal zaken die ik gevraagd had aan mensen, kwamen terug naar boven, dat ik op het einde van die 2 weken dacht van, shit, als ik dat lijstje niet had, was ik vergeten dat ik dit gevraagd had. En dan merkte ik van, hey, dit helpt mij. Ja, maar wat ik dan moeten doen heb, is fase 2 verbeteren in plaats van fase 1. Dus het is echt afhankelijk waar je grootste bottleneck zit. Maar wat ik nu merk, door de mensen te coachen en workshops te geven, is dat meestal niet zit bij 1. Maar dat is wel het gemakkelijkst op te lossen. Maar dat de grote bottleneck bij de meeste mensen zit, dat ze slechte lijstjes maken.
Ja, het moet op het juiste lijstje terechtkomen, zodat je het op het juiste moment ook onder ogen kunt zien, natuurlijk.
Ja, een van de fundamentele fouten is dat de meeste mensen maken verschillende lijstjes door elkaar op verschillende plaatsen.
Ja.
Ik maak verschillende lijstjes op 1 plaats.
Ja. Hey, ik heb Getting Things Done ook gelezen en ik mag wel zeggen dat ik er fan van ben. Bij mij resoneerde het enorm, vooral ook omdat ik zat heel erg in mijn hoofd en ik merkte dat ik op een gegeven moment dingen begon te vergeten. En maar echt belangrijke dingen. Dus ik had net een collega gesproken en ik moest nog iets doen voor hem en niet opgeschreven. En dan een week later is de deadline eigenlijk al bijna daar. En is het zoveel werk dat je het eigenlijk niet afkrijgt.
Ja.
Ook ideeën die ik had, ik kon die nergens kwijt. Mm-hmm. Omdat ik geen systeem had om het in op te staan. Ja. Ik had helemaal geen nul structuur daarin.
Ja.
En ik las dat boek en voor mij ging er een wondere wereld open.
Ja.
Mij heeft dat wel... Ik gebruik Trello als systeem. Mm-hmm. Dat is ook weer de hoe.
Ja.
Dus het maakt niet uit wat voor systeem dat je steekt. Maar bij mij is het... Ja, ik vind het dan fijn dat ik inderdaad met BrainTools of met in welk programma, dat ik het naar mijn Trello-bord kan e-mailen en dat mijn idee in ieder geval geborgd is.
Ja.
En wat ik dan doe, is 1 keer op de week kijken naar wat ik er allemaal ingezet heb. Of op het einde van de dag, of het einde van de week uiterlijk. En dan zet ik het in het juiste lijstje.
Ja.
Dus moet ik daar nu actie op ondernemen of kan dat nog wachten? Is dat iets wat ik heb afgesproken? Moet ik wachten op een mening van iemand of op een stuk wat nog aangeleverd moet worden? Of is dat iets voor later inderdaad?
Ja. En om terug te komen op uw vraag, Tom, van je hebt chaotische mensen. Ik denk dat het allemaal op een spectrum zit. Het zit op een spectrum tussen georganiseerd zijn en chaotisch. En in ene zal eerder dichter naar het georganiseerd zijn zitten en in ander naar het chaotisch. Maar ik denk dat we er allemaal baat bij hebben van ons wat beter te organiseren met onze aard mee. Omdat als je chaotisch bent en de chaos wordt te groot, ja, dan heb je structuur nodig of je kunt niet meer chaotisch zijn. Het is van, hoe kan ik die twee combineren? Hoe kan ik een focus hebben, maar ook flexibiliteit? En wij raden dat aan, en dat is iets anders dan bij Getting Things Done. Wij raden aan, als je een actielijst maakt van deze week, wat we elke week doen, is van afhankelijk van je aard en ook de variatie van je werk, is hoeveel ruimte heb je nodig om flexibel te kunnen zijn. En sommige mensen gaan dan zien van, oh shit jong, de job dat ik heb, laat me niet voldoende ruimte om mijn aard te volgen. Ja. Vorige week had ik een creatieve mevrouw aan de lijn om wat te coachen. En die moet heel hard in een bedrijf in een structuur lopen. Ze is copywriter in een bedrijf. Maar ik kan mijn ei daar niet in kwijt. Verder heb ik zo 2-3 uur tijd per dag nodig om inspiratie op te doen. Ik kan dat niet organiseren. Okay? Dan zou het kunnen zijn dat je moet gaan denken van tjoe, wat moet ik hier nu op mijn lijst zetten om die 2-3 uur per dag te kunnen krijgen. Hoe kan ik dat systeem nu gebruiken om de omstandigheden waar ik in zit ook te bewerkstelligen? Want verder is dat ook een to-do. Je job zodanig proberen te maken, zodanig dat hem zoveel mogelijk bij je aard past. Want als het niet bij je aard past, gaat het je energie kosten. En vroeger dacht ik van, verdorie, het gaat over tijd. Het gaat helemaal niet over tijd. Het gaat over energie en aandacht. En als ik die twee goed kan managen, kan ik die in tijd gebruiken. Als ik mijn energie en mijn aandacht niet kan managen, kan ik mijn tijd ook niet gebruiken. En dat is een uitdaging. Voor de meeste
mensen. Eigenlijk wat je zegt van hè, mensen die wat meer flexibiliteit nodig hebben om dat creatieve brein te stimuleren, die zouden dus moeten nagaan waar hun waar ze energie van krijgen en wat energie kost. En op wat voor manier zou je hun helpen om meer tijd te genereren, Johan?
Er zijn geen
aandacht eigenlijk, ja.
Nee, maar er zijn ook natuurlijk afhankelijk, er is geen one-size-fits-all. Uh-huh. Maar als je heel veel in de administratie hebt, dan kun je gemakkelijk een uur per week winnen door te gaan kijken van, wat kan ik hier nu doen om een tekstexpander te gebruiken? Wat is een tekstexpander? Het type 2 karakters en daar komt een ganse paragraaf. En in plaats van 5 minuten typen, moet je maar 5 seconden typen. Als je dat kunt installeren, dan heb je wat ruimte vrij om verder gewoon je werk te gaan analyseren. En daar zeg ik van, je hebt twee soorten jobs. Je hebt productief zijn, maar je hebt ook werken aan je productiviteit. En die twee jobs, dat werken aan je productiviteit is nooit dringend, maar wel een hele belangrijke. Want als je alleen maar gaat productief zijn, dan ga je alleen maar harder werken. En dat kan niet de bedoeling zijn. Want er zijn maar 24 uur in een dag.
Ja.
En ervan moet je zeker 8 hebben, tussen de 7 en de 8 hebben om te slapen. Je hebt ook nog een aantal nodig voor jezelf. Ook nog een aantal voor de mensen die je graag ziet. En dan heb je zoveel uur nog over om ergens toegevoegde waarde te leveren. Ja. Hoe kan ik die maximaal gebruiken? Zodanig dat ik die, misschien 6 uur, dat ik meer toegevoegde waarde lever. Of dat ik die naar 5 krijg, als dat mijn bedoeling is. Als je echt op korte termijn wil meer tijd hebben, dan raad ik je aan altijd van tekstexpanders na te kijken. Omdat typen, dat is zinloos. Hè? Als ik op 3 seconden kan typen, wat ik anders moet 3 minuten over doen, ja, dan is de rekening erop gemaakt. Dat gaat over tijd. Energie, dat gaat voor mij... ik heb zelf een opleiding gehad voor een gans jaar in bulletproof coaching. Wat is dat? Dat is biohacking. Dat is hoe maakt dit systeem energie? En dat is van, kijk echt naar je slaap. Als je je slaap kunt optimaliseren, dan ga je meer energie hebben. Ik draag zo een Oura-ring die mijn slaap meet. Je kunt een hele hoop experimenten doen om je slaap te verbeteren. Dat is voor energie. Voeding speelt er ook een rol in. Wat dat je eet speelt daar ook een rol in. En dat zijn de 3 basis, hè. Bewegen, slapen en
Voeding.
Ja. Wat ik zelf denk dat het belangrijkste is, is slaap.
Dat is goed uitgerust wakker worden, kunnen de dag al goed beginnen natuurlijk.
Ja, ook omdat dat een impact heeft op je aandacht. En als je goed geslapen hebt, zit ook gedisciplineerder. En dan uw aandacht. Dat heeft heel hard te maken met, heb ik een goed lijstje om mijn aandacht kunnen op te richten? Of wat pakt mijn aandacht hiervan weg? En als je goede lijstjes hebt en je aandacht wordt door iets weggepakt, dan is dat goede feedback. Dan zit er iets. Omdat je kunnen concentreren heeft heel veel te maken met veiligheid.
Mm-hmm.
En dat is ook gewoon fysiologisch logisch in onze evolutie. Als je niet veilig voelde, wat deed je dan? De omgeving scannen er allerlei signaal. Dus als je niet kunt geconcentreerd zijn, is dat een teken dat je niet veilig voelt. En dat kan zijn dat je prioriteiten niet weet. Maar het kan ook zijn dat er iets anders is.
Nu denk ik spontaan aan de smartphone.
Aha.
Die kunnen we niet meer wegdenken naar social media. Uh-huh. Als er iets is waar dat er snel door afgeleid bent, is het wel dat aspect. Uh-huh.
Absoluut, ja.
Wat tips heb je daarvoor om dat toch op een goede manier te kunnen gebruiken?
Dat vind ik wel een mooie, omdat alles... Sommige mensen zeggen dat ze minimalist zijn. Ik ben helemaal geen minimalist, ik ben een optimalist. En wat in mijn idee een minimalist doet, is... Je kent een Gauss-curve. Mm-hmm. Als ik smartphone begin te gebruiken, in het begin dat ik het gebruik, heb ik er niet zoveel voordeel van. En dan zie je die curve echt niet naar omhoog gaan. Je gebruikt dat meer en dan krijg je meer voordeel. Op een bepaald moment, als je het nog meer gebruikt, dan zit het op een top. Hoe meer dat je dan gebruikt, hoe minder dat je voordeel wordt. Als je het dan nog verder gaat, gaat het terug onder nul en dan heb je er nadeel bij. En dat is meestal het moment dat mensen zeggen van het werkt niet meer. Ik begin echt nadeel te ondervinden. Nu, dat heeft ook een heel groot voordeel. En verder wat we het liefst zouden hebben, is dat je maximaal voordeel hebt en minimaal nadeel. Maar dat wil dus zeggen dat je in fase 2... Ik zal u een schemaatje sturen, stel ook op mijn Instagram een schemaatje sturen, hoe dat ik die fase zie, dat het beste is van in die fase 2 te blijven. Hoe kun je dat doen? Je kunt dat alleen maar weten als je in fase 3 geraakt bent, dat dat ver aan het gaan is. Ja? Dan ga ik er tegenaan gebotsnijd. Wat betreft sociale media en technologie in het algemeen, geloof ik heel hard in, daar zit een proces onder. Ja? Wat hebben die sociologen, die ICT'ers ontdekt, dat onze aandacht gemakkelijk te halen is. Dus ze gaan ons met van alles pushen. Als we gepusht worden, dan willen we dat onze aandacht geven om te weten of we veilig zijn of niet. Dus daar is gaan kijken van welke triggers doen mijn bepaald gedrag doen. En als ik dat gedrag daar doe, wat heb ik daaraan? En dat wordt heel goed beschreven, vind ik, in een boek Hooked van Neil Nagel. Hij heeft zo'n model van trigger, actie... En dan reward. En dat is naar het schijnt, de gedragspsycholoog zegt, dat ons gedrag altijd werkt, dat er altijd een trigger is, een actie en een beloning.
Ja.
En wat ik doe, is, als ik het door heb, is ik maak het gedrag dat ik wil stimuleren, ga ik makkelijk maken. Gedrag dat ik niet wil hebben, ga ik moeilijk maken. Zodanig dat ik kans heb om mezelf te betrappen van, wat zijn er nu weer aan het doen? Was dat wat je wou? Dan is het oké. Als het niet is wat je wou, dan gaan we het loslaten. Ik zeg bijvoorbeeld, ik zou graag hebben dat ik tegen een auto kan zeggen, ik mag maar 2 keer per dag mijn e-mails doen. En dat het niet zou mogelijk zijn om nieuw een e-mail te zien. In Outlook heb ik een filter gemaakt die ik moet op- en afzetten, zodanig dat ik nieuw een e-mail zie. Als ik nieuw een e-mail zie, kost het mij meer moeite dan bij de meeste mensen. Maar ik zou bijvoorbeeld heel graag hebben dat ik er kan in programmeren dat ik die filter maar 2 keer per dag mag afzetten.
Uh-huh.
Omdat dan mij helemaal geen moeite meer kost. Het kan niet. Als je op je pc heel veel last hebt van bijvoorbeeld, je wilt in de voormiddag wat schrijfwerk doen, maar je merkt dat je, als je aan het schrijfwerk doen bent, dat je gemakkelijk in Google of in YouTube geraakt omdat je dingen wilt opzoeken tijdens het schrijven en dat je dan een uur verliest, kijk of dat er niks is van software die je kan helpen om dat niet op dat moment te doen.
Ja.
En er is software.
Ja. Of door je gewoon je wifi uit te zetten, de stekker eruit te trekken.
Dat zou kunnen, ja.
Dus niet gewoon op je laptop, maar de stekker uit het modem, zodat als je hem er terug in moet steken, dat effectief een paar minuten duurt voordat het Ja. Opgestart.
Ja. En dat is allemaal een verschillende hoe om dezelfde wat. Ja. Dus getoond zo, ja, ik doe dat op die manier, jij doet dat op die manier. Ja, dat zijn twee verschillende hoes. En degene die bij u het best past, daar ben ik voorstander van.
Ja. En je omschreef net hè, de trigger en uw reactie daarop. Mm-hmm. En dan de beloning die je krijgt. Bij social media is dat natuurlijk... Ja, je hoort dat pingetje, ping. En uw hersenen zijn al direct afgeleid. En ja, krijg je dan weer een dopamine-shot van dat rode bolletje op je scherm. Als je dat kunt aanvinken, dan word je er helemaal blij. Tenminste, in je hoofd dan. Dan zijn je eigenlijk aan het belonen voor je eigen slecht gedrag. Want ja, je wilt de ene kant wilde dat veranderen, de andere kant wilde dat verminderen. Heb je daar zelf ook last van? En hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou je dat...
Wel, wat ik doe, is ik ga ervoor zorgen dat alle push wordt uitgeschakeld.
En dus de telefoon geen meldingen meer geeft?
Ja, geen meldingen meer geeft, maar ook dat... Als je mijn telefoon zou zien, dan zou je zeggen, dat zit wel raar in elkaar. Omdat ik heb heel veel schermen waar dan maar vier icoontjes opstaan. Omdat ik heel veel moet scrollen. Mm-hmm. En wat ik bijvoorbeeld voor gehad heb, is dat... Ik wil een song wijzigen op Spotify. En naast die song staat mijn WhatsApp. En dat rood bolletje op die WhatsApp staat daar. Ik wil die song wijzigen, maar in plaats van in Spotify te zitten, zit ik in WhatsApp. Dat was dus helemaal niet mijn intentie. Hè. De keer dat ik dat door had, zei ik, maar wacht, ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ga mijn WhatsApp ver wegzetten van mijn Spotify. Zodanig dat als ik nog naar Spotify ga, dat de kans er niet is dat ik getriggerd word.
Ja,
dat een trigger zo ver mogelijk wegstaat. En als je dan wel gaat, dan is het niet omdat er een trigger was, maar omdat je op dat moment sociale validatie nodig had, omdat je verstrooiing nodig had. En dat is wel een goed signaal. Dan kan je iets vertellen wat dat je dan op dat moment echt nodig hebt en kunnen gaan kijken van hoe kan ik dat op een andere manier bekomen dan door in die sociale media te zitten.
Ja, ik vind het wel een praktische tip. Inderdaad, je hebt verschillende schermpjes op je telefoon, op je smartphone. Zet u apps die je, ja, waardoor je niet direct afgeleid wil worden als je je telefoon pakt, zet die op een andere aparte pagina.
Ja.
En voor de e-mail, zeg maar, ik had daar zelf ook heel veel last van. En wat ik merkte is, de focus die je nodig hebt om bijvoorbeeld een stuk te schrijven, om creatief te zijn, in combinatie met je e-mail is het dus dodelijk. Ook met je telefoon. Als je ook maar even afgeleid bent door een pingske, of al is het maar dat envelopje wat van onder op je Outlook-schermpje komt te staan, dat leidt mij al af van hetgeen waar ik mee bezig was. Ik kan het dan toch niet laten om naar te kijken. En ik moet eigenlijk terug... Shit, ik zat midden in een zin. Het was een goede zin. Hoe was het ook alweer? En dat proces dat kost zoveel tijd, dat je daar eigenlijk heel veel tijd laat liggen.
Ja, klopt.
Dus als we het hebben over tijd genereren, dan... Ja, ik heb dat eerlijk gezegd op mijn werk. Dus ik heb moeite met mijn e-mail. Ik ga mijn e-mail checken om 11 uur en 's middags om 3 uur. Mm-hmm. En wellicht tussendoor ook nog een keer of 2, 3. Maar tussendoor zet ik die af. Dus ik schakel gewoon heel Outlook uit, zodat ik daar ook niet door afgeleid kan worden. Ik heb alle meldingen uitstaan, maar zelfs het opstarten moet ik manueel nog doen.
Ja.
En ik dacht, oei, oei, oei. Gaan ze dat wel pikken op mijn werk? Want ze verwachten dat ik direct antwoord op mails. En soms wordt er zelfs bijna een chat op mails via mail.
Mm-hmm.
Maar ja, wonder boven wonder vonden ze dat een heel goed idee. En heb ik daar weinig tot geen weerstand van gekregen om dat te gaan doen. En stimuleerde ze dat eigenlijk.
Ja.
En dat verraste mij wel. Want in het begin dacht ik van, goh, hoe belemmerende gedachten. Hè? Dus van, ze gaan dat nooit goed vinden. Ja. Ze willen dat ik altijd bereikbaar ben. Maar het tegendeel.
Ja, de weerstand zit meestal in ons hoofd. Hè.
Ja, dat wil ik zeggen.
En wij noemen dat... Dus om iets te veranderen heb je 3 zaken nodig. Dat is ofwel kennis, ofwel motivatie en toestemming. Dat zijn de 3 zaken. En ergens zitten we met een bottleneck. Dus ofwel hebben we soms hebben we ook meerdere bottlenecks, hè. Maar ergens is er een belangrijkste bottleneck. Dus ofwel heb je te weinig kennis, ofwel te weinig motivatie, ofwel te weinig toestemming. Wat wij dan aanraden is, van hoe geeft u zelf nu toestemming om iets te doen? Doe een experiment. Feitelijk is dat ook hoe dat dingen veranderd worden in organisaties. Hè. Er moet iets veranderd worden. Wat gaat een organisatie doen? Ze gaan een pilot doen. Ze gaan een testprogramma opzetten. Ze gaan het tijdelijk eens anders doen. Op persoonlijk doe ik dat ook. En van, oké, laat me 3 weken een experiment doen om te kijken of dit gaat werken. Ik noem mezelf nu ook een experiment, omdat ik een hele hoop experimenten doe. En soms wel hele gekke experimenten. Soms ook experimenten waar mijn vrouw niet helemaal mee akkoord is.
Dus... Weer een of ander inspirerende boek gelezen?
Als je gaat slapen en je plakt je mond dicht om te slapen, ik kan u verzekeren dat mijn vrouw daar helemaal niet mee akkoord was in het begin.
Ja, ik dacht, misschien heb je 50 Tinten Grijs gelezen. En
ja, die heb ik ook gelezen. Een van de serie heb ik gelezen. Ik heb zo'n bepaalde periode aan mensen gevraagd van wat is het beste boek die je gelezen had? Die periode had ik dat beter niet aan de dames gevraagd. Op een bepaald moment had ik 20 dames die zeiden die moeten lezen. Ik dacht, ja, nu moet ik dat ook doen. De tweede van de reeks heb ik nooit meer gelezen.
Nu dat over boeken bezig bent, ik heb ook gezien dat je ook een boek geschreven hebt, To Do.
Nee, dat is nooit uitgekomen. Ja.
Oké.
Okay. Ja, we hadden een contract met Lano. Mijn uitgever is dan weggegaan. En dat is nooit uitgekomen. Nu zijn we dat aan het herwerken. En gaat het waarschijnlijk uitbrengen in een andere vorm bij een andere uitgever. Ja.
Ah ja. En nu dat we toch over boeken bezig zijn, wat is uw top 3 van boeken die u het meest geïnspireerd hebben?
Naast Kerkdings dan, want die hebben we al besproken.
Ja.
Misschien kan ik beter auteurs zeggen. Ryan Holiday staat in mijn top 3. En Ryan, ik vind dat hij een heel goed schrijft, maar die heeft zo het stoïcisme terug toegankelijk gemaakt. Hij heeft zo'n 3-luik geschreven. Ego is the enemy, the obstacle is the way en stillness is the key. En dat 3-luik vind ik een fantastisch 3-luik om in deze omstandigheden... En ik bedoel dan niet de lockdown, maar in deze omstandigheden van technologie, van veranderingen, groter persoonlijk leiderschap te tonen. Dat is er één van. Dan ben ik heel hard geïnspireerd door de boeken van Yuval Nahari. Homo Deus, Sapiens vind ik geweldig. Zou ik zeggen... ik zou twijfelen tussen ofwel de boeken van... Tim Ferriss, oftewel de boeken van Dave Asprey. Maar als ik dan toch moet kiezen, zou ik voor Tim kiezen, omdat ik Tim sympathieker vind.
Ja, dat is een naamgenoot van mij.
Uiteraard.
doe je dan op de 4-Hour Workweek? Die is, of de serie van...
Ja, zijn de minste vond ik de 4-Hour Chef, dat vond ik de minste. Maar de andere, de 4-Hour Workweek, de 4-Hour Body, Tribe of Mentors... En dan ontschiet er me nog één en vind ik hele goede boeken. Ja.
Ja. Ja, dat kan er ook even niet op komen. Maar, ja.
Tribe of Hunters. Ja. Maakt nu niet uit. Ja.
Nee, zeker. In het begin van het interview sprak je over dat er bij jou op dit moment structuur ontbreekt en discipline. Aan de andere kant ben je expert in persoonlijke effectiviteit. Je noemt jezelf experiment. Dus ik ben wel benieuwd. Wat voor experiment zie jij nu voor je om met de uitdagingen waar je nu mee omgaat, om daarmee aan de slag te gaan?
Ik doe een hele hoop experimenten constant. Er zijn zo 5 of 6 experimenten die ik doe. Maar nu bijvoorbeeld op businessgebied, hebben wij gezegd van, oké, we gaan een aantal klanten gewoon, we gaan als een experiment gewoon eens tegen onze nieuwsbrief zeggen van, kijk, we hebben 12 slots om coaching te voorzien, die is gratis 30 minuten, heb je interesse? En dus iets testen en dan kijken of er interesse opkomt en dan, nu weten wij, er is interesse, er is zelfs interesse om gecoacht te worden op zaterdag of op zondag. En we gaan, oké, daar kunnen we dus misschien wel wat business uithalen. Maar er zijn experimenten te doen rond tijd, rond energie, rond aandacht en rond centen. En waarom noem ik die 4? Omdat dat is bij ons onze beperkte middelen. Time, energy, attention en money. Dat is de inputkant van de black box die wij zijn. En onze outputkant doen wij acties, projecten en verantwoordelijkheden en doelen. Bijvoorbeeld een experiment dat ik dit jaar doe, is ik koop geen enkele nieuwe boek dit jaar.
Okay.
Omdat ik oude kennis wil herlezen. Plus ook, Het is wel heel gemakkelijk. Als ik nu ergens in een boek hoor, ik moet er niet over beslissen. De beslissing is vastgezet. Ja. Nee.
100% nee. Ja. Uiteindelijk is dat wel het makkelijkste.
Ja.
Daarom moet je niet meer met je lower self en higher self even onderhandelen van zou ik het doen? Of je vindt wel altijd een reden om het wel te doen. Ja, natuurlijk,
ja. Ja. Ja, ja. Ja, en het is ook niet gezegd als Ryan Holiday een boek uitbrengt dit jaar, dat ik misschien geen uitzondering maak. Hè. Elke regel moet een uitzondering hebben. Hè.
Dan heb je van, maar ik heb die auteur al gelezen, dus dat is ook opnieuw consumeren wat ik al heb.
Ja, dat is waar. Of een boek die ik nog nooit gehoord had van 2019. Ik denk, dat is geen nieuw boek, hè. Ja, dat is van 2019,
hè. Maar zo, dat experimenteren, klinkt dat wel interessant. Heb je zo een leuke uitdaging of een experiment waar onze luisteraars mee aan de slag kunnen? Bijvoorbeeld, hè, we hebben het net gehad over meer focus, over meer tijd.
Ja, wel, maar ik zou dat experiment van je mond dichtplakken als je gaat slapen, zeker doen. Het is geïnspireerd.
Wat is het gedachte erachter?
Wel, als je meer energie wilt, is het beter om door je neus te ademen dan door je mond te ademen. En we hebben dat verleerd. De beste manier om dat te leren is door dat 's nachts te trainen zonder dat je daarvan bewust bent. Dus je plakt gewoon je mond dicht als je gaat slapen en je moet dan door je neus ademen. En dan trainen je systeem om dat te doen.
Ja, het kan nog helpen tegen het gesnurk van je partner ook, denk ik.
Wel, tegen het gesnurk van je partner niet, behalve als je je partner kunt overtuigen van haar mond dicht te plakken.
Ja, ja.
En mijn vrouw zegt, want dat is niet waar, je snurkt ook nog als je mond dichtgeplakt is. Dus ik weet het niet. Soms in presentatie vertel ik dat ik ga een aantal huwelijken redden, maar ik weet nu niet zeer of dat nog wel klopt. Dat is een heel gemakkelijk experiment om te doen.
Een ander... Wat tijd dan? Wat periode dan? Mond toeplakken? Heb je dan een maand? Of,
Ja, ik heb dat een maand gedaan, maar ik ben dat nu permanent aan het doen. Dus dat ligt naast het bed en ik blijf dat doen. Dat is ook een no-brainer. Dat kost zo weinig energie om dat te doen. En dat is ook een van de dingen die, als ik 3 dagen niet doe, dan voel ik het ook. Ja. Ik ga bijvoorbeeld de eerste 5 minuten als ik in bed lig ik op een slaapinductiemat. En wat is dat? Dat is zo precies een spijkerbed, maar met plastic naalden in plaats van met metalen naalden. En wat er gebeurt is, een aantal endorfines in je lichaam worden in gang gezet en je gaat veel ontspannender in slapen, je slaap gaat dieper zijn. En met mijn ring kan ik dat soms meten, soms ook niet, maar soms is het ook gewoon geloof. Ik kan het niet strikt bewijzen, de endorfines, de diepere slaap met de mat. Maar dat kost mij nu ook geen moeite meer en blijf ik dat doen.
Jij blijft er dan op liggen?
Nee, dat is 5 minuten en dan haal ik dat van onder mij.
Ja. Dus een soort, vergelijkbaar met een soort acupressuur.
Ja.
Dus dat je bepaalde drukpunten op je rug activeert, waardoor je makkelijker kunt inslapen.
Als je googelt sleep induction mat, ga je dat wel vinden. Dat is zo een mat van, ik denk dat een meter 30 is op het 70. En daar zitten rondetjes op met 100 naaltjes. En zo zit de mat vol. Dus je hebt een hele hoop naaltjes die je in je blote rug duwen en die zorgen dat je ontspant door de endorfines die er aangemaakt worden. En de eerste keer denk je van, ik ga er niet kunnen op blijven liggen. Maar af en toe gebruik ik ook, ik heb een standing desk waar ik nu aan zit, af en toe leg ik ook de mat gewoon op de grond en ga ik er met mijn blote voeten op staan. En de eerste keer dat je dat doet, dan zeg je, dat is raar, maar daarna, het is een van onze superkrachten als mens, is hoe snel dat wij iets normaal kunnen vinden.
Ja, kijk, we hebben de lockdown. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het al gewend.
Ja. Dat is een ongelooflijke superkracht van ons als mensen. Hoe snel dat wij iets opnieuw normaal vinden.
We hebben het net gehad over focus, over experimenten. Ik wil nog even inhaken op het onderdeel discipline. Uh-huh. Wat doe jij om discipline? Om die discipline op te kunnen brengen. We hebben het er net al kort over gehad, maar kun je daar iets meer over vertellen nog?
Ja, ik zorg redelijk voor mijn energie. Ik heb ook toegevoegde waarden dan nodig om mijn energie hoog te kunnen houden. Dat is ook een van de redenen waarom we met onze podcast harder ontschakelen zijn in deze periode dan ervoor. Vorige week heb ik 3 podcasts opgenomen. Deze week 2, volgende week staan er 3 gepland. Ik ben echt gas ontgeven omdat dat mij het gevoel geeft van toegevoegde waarden. Tegelijkertijd is het ook een soort sociale druk die er naar boven komt.
Ja.
En een aantal mensen die mij heel hard erin inspireren. Hè. Die een Jocko Willings. Ik volg die op Instagram. Alle dagen om 4:32 post hij een foto van zijn horloge. En dan zit hem in zijn gym. Hè.
Wow. 4:32.
S'morgens, hè.
Dat is gewoon 's nachts opstaan dan eigenlijk.
Nee, voor hem is dat de morgen, hè. Alle dagen.
Ja, het is waarschijnlijk een privé-gym, dus hij zal daar niet naartoe moeten.
Ja, maar ja, je hebt niet veel nodig om kunnen van krachttraining te doen. Hè. Het enige dat je nodig hebt, is een kettlebell. Hè.
Ja, zeker. Of je eigen lichaamsgewicht.
Of eigen lichaamsgewicht, ja.
Het zijn allemaal excuses, Timothy. Als je vroeg wilt opstaan, kun je vroeg opstaan.
Dan moet je vroeg naar je bed ook, waarschijnlijk.
Ja, maar daar durf
7 uur geslapen. Ja.
Daar durf ik over twijfelen, omdat we ook wel bioritmes hebben. En sommige mensen zeggen van, maar ik ben een avondmens, ik ben een nachtuil. Mm-hmm. Ik denk dat die mensen ook wel gelijk hebben. Maar dat het wel goed is om te weten hoe dat je in elkaar zit, zodanig dat je je leven ook naar kunt bouwen hoe dat je in elkaar zit.
Ja.
En een hele goede boek daarover is The Power of When, van slaapdokter Michael Bruce, die ook een questionnaire heeft waarmee dat je kunt scoren van, wat ben ik nu feitelijk, als je het nog niet zou weten. Wat dat wel een hele handige in die boek was, is dat daar ook, als je als koppel erin zit, het zou wel kunnen dat je partner een ander bioritme heeft. En dan ja, verschillende fasen op elkaar afstemmen, dat is wel goed om te weten van, hey, dat is de reden waarom dat wij nooit kunnen ruzie maken. Omdat op het moment dat ik energie heb om ruzie te maken, heeft mijn partner geen en wordt het vermeden. En omgekeerd. Dat was wel heel inzichtelijk hoe dat kon.
Qua bioritme, mm-hmm. bij mij is dat wel veranderd. Mm-hmm. Vroeger was ik vooral een nachtmens, maar dan na, misschien dat je het boek ook wel kent, The Miracle Morning van Hal Elrod, een uur vroeger opstaan. En van sinds dat ik dat gedaan heb, voel ik me echt wel veel energieker 's morgens. Mm-hmm. Ik ben dat wel blijven doen. Dus bij mij is dat wel volledig geswitcht.
Ja.
Ja, bij mij is het dan weer andersom, want ik heb dit boek ook gelezen en ik ben... Als ik een boek lees, dan wil ik hem ook toepassen. Dus ik ben dan echt gaan experimenteren. Een beetje een experiment. Of experiments. En bij mij was het andersom. Ik heb het volgehouden. En ik merkte dat ik daardoor een uur extra had. 'S morgens. Hè, dat ik echt veel dingen gedaan kreeg. Maar aan de andere kant. Ja, ik ben 's avonds productiever en wakkerder. Ik moet ook niet om 8 uur of om 9 uur aan mijn computer gaan zitten. Om dingen te gaan schrijven. Want dat komt niet. Ja. Maar dat komt wel na 5 uur, mm-hmm. bijvoorbeeld.
Ja.
Dus bij mij, ja, dat ritme ligt heel anders. Ja, ik heb dan weer een partner die echt een ochtendmens is. Die ervan houdt om heel vroeg op te staan. En dat houden van is misschien ook relatief. Maar in ieder geval op tijd wil gaan slapen, dus daardoor ook op tijd wakker is.
Ja.
Dus dat is wel een zoektocht. Ja, dat vraagt ook wel wat discipline natuurlijk.
Ja.
Maar ja, je moet dan weten wat je op bepaalde momenten van de dag gaat doen misschien.
Ja.
Dus waar ga je aandacht aan geven.
Ja, discipline, ik omschrijf dat als energie, fysieke en mentale energie. En in mijn hoofd, dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn opvoeding, discipline is zo precies een vat dat je gekregen hebt of niet gekregen hebt. Door te denken in termen van energie, zijn er dingen die ik kan doen om energie te maken.
Mm-hmm.
En door op die manier er voor mij over na te denken, misschien is dat voor iemand anders... Anders, hè. En ik meer pak op mijn energie, waardoor dat ik gedisciplineerder ben. En dat is waarschijnlijk waarom dat Jocko Willings zegt, discipline equals freedom, omdat als je discipline hebt, die stelt zich geen vragen meer, ga ik vroeg opstaan. Hè. Die staat gewoon op. Hè.
Ja.
Die stelt zich geen vragen, ga ik er trainen. Hè. Die traint gewoon, dat is geen vraagstelling niet meer.
Ik hoorde een mooie over discipline die zei van eigenlijk is discipline niks anders dan de korte termijn ondergeschikt maken aan de lange termijn.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Ja, maar het moet wel resoneren met u als mens natuurlijk. Dus ja, ik ben van mening dat je alles kunt aanleren en dat je aan alles gewend geraakt.
Mm-hmm.
Maar ja, ik heb het geprobeerd, ik heb de discipline opgebracht om vroeg op te staan, maar het heeft mij niet gebracht wat ik wilde dat mij zou brengen. Dan moet je ook eerlijk zijn naar jezelf, van ja, dan past het misschien niet helemaal bij u, dan moet je daar een andere modus in vinden.
Ja, en ergens, alles heeft een prijs. voor de energie is het niet goed van af en toe frietjes te eten. Maar het is wel lekker en wel gezellig, hè?
Ja, dat is waar.
En dan, zijn ze bereid om die prijs te betalen, hè? Ja. En als je bereid bent om die prijs te betalen, en dan is dat dik in orde. Van mij moet niemand georganiseerd zijn. Maar als je bereid bent om de prijs te betalen van ongeorganiseerd te zijn, dik in orde. Dan ben je content.
Ja, en als je content bent...
Dat is het belangrijkste.
Ik ben wel nog benieuwd van... Hè, je hebt net omschreven wat voor jou geluk betekent, namelijk content zijn. Wat betekent voor jou succesvol zijn, succes?
Ja, ik weet niet of ik een goede definitie heb van succes. En die zal ook veranderen, denk ik. Ik heb het idee dat mensen die kind zijn en ook dingen realiseren, dat zijn voor mij succesvolle mensen.
Kind wil in aardig, hè?
Vriendelijk. Aardig, ja. Aardig, vriendelijk, tolerant. Dat is de omschrijving voor mij voor kind. Maar ook dingen bereiken. En dat als je dingen bereikt en je bent niet kind, dan ben je in mijn hoofd niet succesvol. Dan ben je eendimensionaal. Dus als je mij zou vragen of dat... en ik ken die mens natuurlijk niet, of dat... ik vergeet nu zijn naam. De CEO geweest van Apple.
Steve Jobs.
Steve Jobs. Succes had, uit het verhaal dat ik lees, denk ik van niet. Omdat hij geen aangename mens was. Dat heeft misschien ook met leeftijd te maken, maar ik vind aangenaam zijn en kind zijn belangrijker dan absoluut bereiken en over lijken gaan en een zuurpruim zijn en kwaad zijn en roepen. Dat is niet voor mij niet succesvol. Het is bereik wat je wilt, maar op een kinde manier.
Mm-hmm, mooi.
In mijn hoofd, hè.
Dat mag, ja, het is uw definitie. En die mag ook zeker veranderen. Ja. Dus die, niemand die daar gaat aanspreken als dat volgend jaar anders is. Goed, we naderen het uur alweer, of we zijn er misschien nog ongeveer voorbij. Ik wil jou tot slot nog twee vragen stellen. Eén, wat wil jij vragen aan onze volgende gast?
Dat is dus een verrassingvraag, dat je ze wel natuurlijk al aan mij gesteld hebt, is wat is de grootste uitdaging die je zelf al overwonnen hebt?
Oké.
Mooi.
Ben benieuwd naar het antwoord.
Ik ook. Ook benieuwd naar de gast.
Ja, zeg maar.
Ook benieuwd naar de gast.
Ja, dat, wij durven daar geen uitspraken meer over doen, omdat wij onze podcast chronologisch plaatsen en er wel eens wat tussenkomt, links en rechts. Dus,
herkenbaar.
Dus de verrassingsgast en verrassingsvraag. Tot slot, Johan, als mensen meer willen weten over jou en wat je allemaal doet, waar kunnen ze dan meer informatie over jou vinden?
Ja, op 3 sites, ofwel op johandazeleer.com. Dat is waarschijnlijk te moeilijk om te schrijven. Maar neem ze aan extratijd.be of op teamfixers.com. Dat zijn de sites waar we op publiceren. Extra tijd gaat wel verdwijnen in de toekomst. We gaan alles migreren naar teamfixers. En ook johandazeleer.com gaat meer gevoed worden.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel, Johan.
Graag gedaan.